Oké, nou, het is erg benauwd hier, maar ik heb de ramen hebben opengezet. Dus soms komt er een lekker frisse wind. En volgens mij kloppen die deur ook. Zo. Allemaal welkom, fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Zijn jullie allemaal blij of niet? Ja, tuurlijk, ja, natuurlijk. Waarom? Ja, ik ben verzoend. Ik heb tevreden met God. En ik ben gerechtvaardigd, ik ben zijn kind, ik ben heilig, ik ben uitverkoren, ik ben volmaakt. En ga zo maar door, dat is toch iets geweldigs, ja. En heb je misschien problemen en zorgen thuis, ik weet het niet, het kan best zo zijn. Maar laat het maar lekker dames er zijn, want we gaan nu uit het woord van God leren. En we gaan vandaag ook weer ik zeg elke keer voor de jongeren, dat is het ook. En sla je bij, oh wacht, dan wil ik even weer het vaak delen, Edwin. Aan iedereen. Of... Ja, dat maakt niet uit. 1 Timotheus 4 vers 12. Laten we die openslaan. Dat is de basistekst. En ik heb het weer op papier gezet. 1 Timotheus 4 vers 12. En dat gaat over het voorbeeld. 1 Timotheus 4 vers 12. Nee toch? Oh, sorry. Ja, dat kan. Het gaat over wandelen in de liefde. Ja, er zit er ook een paar van vorige week bij. Vorige keer. Sorry, ik ben chaotisch. Hè? Het begint met wandelen in de liefde. Die moet je hebben. Wie heeft die niet? Oké, Herman, die moet een andere hebben. Ja, ik heb het heel stapeltje. Het zat nog in mijn laptoptas. Dus vandaar. Wie zijn vinger opsteekt, wandelen in de liefde. Die moet je hebben. Wie? Nee, staat erboven. 1 Timotheus 4 vers 12, wees een voorbeeld in liefde. Ja, die moet je hebben. Oh, sorry. Verwarring, Alon. Ja, we hebben zat. Ik heb er 30 afgedrukt. Maar ja. Ja. Ik heb de hele stapel gegeven en jullie deden hem door het midden. En toen ging het fout. Ik hoop dat het nou goed is. 1 Timotheus 4 vers 12. Wees een voorbeeld in liefde. Die moet je hebben. Ja? Oké, nou, duidelijk hè. 1 Timotheus 4 vers 12, dat is de tekst die we moeten hebben. Dus zoek die even op in je Bijbel. En daar begint, daar zegt Paulus tegen Timotheus. Niemand verachte uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld der gelovigen. In woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. En dat is waar het om gaat. En wij zijn vandaag aangekomen bij liefde. We hebben het al over het woord gehad in de wandel. Dat was de vorige keer. En die werd net ook per ongeluk uitgedeeld. Dus, maar het gaat vandaag over wandel in de liefde. En dan moet Timotheus een voorbeeld zijn. En laat niemand jouw jonkheid verachten. Nou, zo jong was Timotheus ook niet meer hoor. Maar toch, hij spreekt hem hier nog aan als een jonkheid. Het is een tekst voor zowel de jongeren als voor de ouderen natuurlijk. En laat eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Dank u voor alles. Dank u natuurlijk in de eerste plaats dat uw zoon voor ons aan het kruis gestorven is. Om ons te verlossen, vader, van onze zonden. En hij is ook weer opgestaan uit de dood. En daar dank u ook voor, vader, zodat hij gerechtvaardigd kon worden. U hebt ook uw geest gegeven. En die hebben we ook nodig, vader, dat we licht krijgen op uw woord. Want in uw licht zien we het licht, vader. En daar bid ik ook voor ons allemaal. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Goed, we zijn dus We volgen dat weer net zoals vorige keer. Ja? We zijn gekomen bij het voorbeeld voor de gelovigen met betrekking tot de liefde. Timotheus moet een voorbeeld zijn in liefde. En hij zegt, een voorbeeld van de gelovigen. Dus jij vertegenwoordigt de gelovigen. Een voorbeeld van hoe een gelovige hoort te zijn in de wereld. Want wij zijn anders. Ja, wij zijn anders. Dat wil zeggen, aan de buitenkant niet. We zijn natuurlijk gewoon mensen van vlees en bloed. Maar wij zijn wel een tempel van de Heilige Geest. Wij zeggen gelovigen te zijn. En als je dat zegt, dan impliceert dat ook een bepaalde levensstijl. Ja, die niet hetzelfde is als de wereld. Dus ja, met betrekking tot onze liefde, daar hebben we het nu over. En ik heb het er even bij geschreven. In de Engelse Bijbel wordt in 1 Korinthe 13, want wie kent 1 Korinthe 13 niet, hè? Dat gaat over de liefde. En Paulus gebruikt daar het woord, het Engelse woord, charity. En dan gaat het, bij ons staat liefde, niet zeggen dat het bij ons fout is, helemaal niet. Maar de liefde, als je dat in zijn verband kijkt, daar ook, maar als je het in het Engels charity gebruikt, betekent dat onder andere liefdadigheid. Nou, dan denk je, hey, ik heb het er ook bij gezet, denk maar eens aan een caritatieve instelling. Dan weten we allemaal wat dat is. Dat is een liefdadigheidsinstelling. Dat zijn instellingen, ja, die zamelen geld in en die geven geld weg of die doen projecten. Dat is wat ze doen. Dat zijn allemaal goede dingen, ja. Een liefde, dat is een liefdadigheidsinstelling. Dat, met andere woorden, dat is liefde in actie. En dat klopt. Liefdadigheid, ja. Het woordje... Kom je eruit of... Nee? Heb je wel toch... Ja, oké, okay, maar daar gaat het nou niet over. Ja, je bedoelt zakkenvullers zeker. Maar ik spreek even over het woordje op zich. Ja? En liefdadigheid zit het woordje daad in. En dat klopt ook inderdaad. Ja? Dat is liefde in actie. Dan gaan we het erover hebben. Is dat ware liefde? Maar Paulus gebruikt het woordje dat liefde is meer. Kijk, ik heb het er ook bij staan hier. Het is heel anders wat de wereld en de films ons hierover doen zien. Namelijk de emotionele kant, de gevoelsmatige kant van wat liefde is. Dus in de wereld, liefde, je kent het allemaal in de films. I love you so much, ja. En al de liedjes gaan over liefde. Liefde, liefde, liefde. Dat is de gevoelskant. Dat is de emotionele kant. Maar liefde is meer. Ja? Maar wij denken daaraan. Zo wordt het allemaal gepresenteerd. En Paulus laat in zijn brieven zien. Ja, liefde is meer dan alleen maar houden van. Maar het begint wel eerst dat je begrijpt. Wat is liefde? Kijk, in 1 Korinthe 8 vers 1 zegt Paulus, kennis maakt opgeblazen, maar liefde sticht. Ja? Dus wat is dat dan? Is dat, oh, ik hou zoveel van je. De liefde sticht, die bouwt op. Wat is opbouwen? Nou ja, dat is iets, ja, opbouwen. Ja? We zijn gelovigen, we zijn de tempel van de Heere, maar in je dagelijks leven heb je allemaal bouwstenen, ja. En Gods woord, dat moet ons sterken, dat we een sterk geestelijk huis krijgen. En geen krot wat omwaait in de wind. Daarom zitten we hier bij elkaar, omdat we door het woord worden geleerd, maar vooral ook gesticht. En hij zegt hier, de liefde sticht, dat zeg je zo, ja, maar wat betekent dat nou in feite? Ja, want als je in 1 Korinthe 8 vers 3 leest, dan zegt hij, wat liefde is. Zo iemand God lief heeft, die is van hem gekend. En waarom is dat dan? Ja? Als iemand God lief heeft, die is van hem gekend. Nou, kijk met mij even 1 Johannes 4. Hoe kunnen wij God lief hebben? Nou, niemand kan God lief hebben dan nadat hij weet dat God van hem houdt. Ja? Een ongelovige, die kan God helemaal niet lief hebben. Dat bestaat gewoon niet. Dat bestaat gewoon niet. Ten eerste een ongelovige, Paulus zegt daarvan, dat zijn haters Gods. Ze willen niks met God te maken hebben. Dus, maar wij houden wel van God. Dus het is een moment in je leven gekomen, dat je van een hater God naar een liefhebber van God bent gegaan. En hoe kan dat nou? Nou kijk, in 1 Johannes 4 vers 10, daar zien we staan. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, zie je het? Maar dat hij ons lief heeft gehad. En zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonde. En daar zit het hem in. Hè? Je weet, dat hij stierf. Hier gaat het wel over Israël, maar het is een algemeen voor ons natuurlijk ook. We weten, hij is voor mijn zonde gestorven, heeft hij zijn leven gegeven. Dus daaraan weet ik dat hij van mij houdt. Ik had pas ook een gesprek nog een keer met iemand. En hij zegt, hoe weet je dat dan? Ik zeg, nou ja, ik weet dat gewoon. Ik kijk naar het kruis. Daaraan weet ik het gewoon. Hoe had ik het anders geweten? Voor het kruis, hoe had je dan geweten dat God van je houdt? Ik zou het niet weten. Ja, ik weet dat hij de wereld geschapen heeft. Dat hij mensen geschapen heeft. Maar is dat dan, weet je dan of hij van je houdt? Nee, ik wist wel toen de tijd. Ik was juist op een gegeven moment heel bang. Want ik dacht, ik doe allemaal dingen verkeerd. Dus hij kan nooit van me houden. Maar hij heeft juist zijn leven gegeven voor zondaren. Dus kijk ook hier in vers 19. En dat is een hele belangrijke tekst. Wij hebben hem lief. Dat staat er ook achter. Omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Kijk, die liefde moet je begrijpen eerst. Voordat jij een voorbeeld in liefde wil zijn. Want dan praat je over liefde van de wereld. En wat is dat voor liefde? Nou, dat zien we om ons heen. Dat is niet veel. Ja? Dat is meestal voorwaardelijk. Ja, je hebt over liefde tussen man en vrouw. En, of vrienden en vriendin en zo. Dat soort dingen. Maar dan zie je op een gegeven moment ook hoeveel scheidingen op het ogenblik. En is het na 50 jaar nog steeds zo? Ik hou veel van je. Of ik heb nog steeds die vlinders in me. Ik hou wel van je, dat wel. Gelukkig, begrijp me niet verkeerd. Maar de vlinders in je buik, ik weet het niet hoor. Maar ik heb ze niet meer. Nee! Ik twijfel al of ik dat zou zeggen. Maar nee, maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Dat is een houden van. Ja? Maar het is nog steeds liefde. Maar het is niet meer die, zoals het begon toen de tijd. En dat is met de liefde van God precies hetzelfde. Ik weet nog goed dat je dan gelovig werd. En zeker als je natuurlijk helemaal tot de conclusie komt dat je gewoon verloren gaat, naar de hel gaat. En je denkt ja, en opeens en niks lukt en je voelt je helemaal verlaten, helemaal niks waard. En opeens begrijp je dat Christus voor je zonde gestorven is, ja, dan is het tjak. Ja? En dan heb je dus ook die enorme emotionele ervaring heel erg. Maar dat werd later, werd dat geleidelijke. Nee, vooral aan Paul, ik was helemaal, en later wordt dat geleidelijke. En dan is het echt, ga je hem beter kennen, ga je houden van. Waarom? Omdat ik ga hem steeds beter leren kennen. Nou, kijk bij mij ook even in Johannes 15. Naar de Evangelie. Dus wees een voorbeeld van liefde. Dat zegt Paulus tegen Timotheus. Van een voorbeeld van de gelovigen in liefde. Dan moet ik wel begrijpen, de Bijbelse liefde. En hier hebben we het over de Heer Jezus in Johannes 15 vers 9... En Heer Jezus zegt het zelf. Kijk, gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in deze mijn liefde. Dus hij vergelijkt ook met de liefde van de Vader tot hem. Zoals de Vader mij lief heeft, zo hou ik ook voor jullie. En als je verder kijkt in vers 12. Dit is mijn gebod. Dat gij elkander lief hebt. Dat is een gebod. Maar nu staat erachter, gelijkwijs ik u lief gehad heb. Kijk, en dan moet hij nog naar het kruis. Maar hij zegt het hier reeds. Maar als je in het Oude Testament kijkt, dan is het, heb elkander lief als uzelf. Ja? Heb u naast lief gelijk uzelf. En hier spreekt hij, zoals ik jullie lief gehad heb. Ja, dat is dan het allerhoogste niveau. Want dan kijk ik naar het kruis, ja, dat weet ik. Daarin is de demonstratie van zijn liefde voor mij. En dat je daar elkaar liefde hebt. En niemand heeft meer de liefde dan deze, dan dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Niemand heeft een grotere liefde dat hij zijn leven voor zijn vrienden geeft. En de Heer Jezus Christus, God had nog die relatie met Israël. Israël was nog niet gevallen, ja? Zijn volk, zijn vrienden. En hij heeft zijn leven gegeven. Nou, kijk ook in 17 vers 26. Dat is het hoge priestelijk gebed zoals dat erboven staat. En dan zie je in vers 26 staan. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt aan zijn discipelen. En zal hen bekendmaken opdat de liefde waarmede gij mij lief gehad hebt, in hen zij en ik in hen. Zie je? De liefde waar de Vader de Zoon mee lief gehad heeft. Zie je dat hij weer, Christus refereert ook weer naar de liefde, van de Vader tot hem. En dat die liefde, waarmee de zoon is liefgehad door de vader, in hun zal zijn. En ik in hen. En zo werkt dat. Zie je het? De liefde van God kan pas werken nadat eerst zijn liefde in mij is. Dat is de formule. En dat is belangrijk dat je ook kennis in het woord hebt. Nou, en dan zegt Paulus in Romeinen 5 vers 8 dat Christus heeft zijn leven gegeven voor toen wij nog vijanden waren, voor zondaren. Dus dat gaat nog een stapje verder als vrienden. Zondaren. Zondaren zijn vijanden van God. En daar heeft hij zijn leven voor gegeven. En dat is heel belangrijk dat je dat begrijpt. Paulus zegt in Galaten 2 vers 20, ik ben met Christus gekruisigd, ja. En ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dan, die zich voor mij heeft overgegeven. Die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dus heel persoonlijk, die mij heeft lief gehad. Dus de wereld, maar die mij heeft lief gehad. Nou, en zo kunnen we al meer teksten lezen. Ik vind wel even naar Efeze 2. We hebben een aantal teksten over de liefde. Nou, je ziet, er zijn er genoeg. Maar als we naar Efeze 2, 4 kijken. Dus liefde is belangrijk. In Galaten gaan we ook zo meteen zien dat de wet wordt in één ding vervuld. Dat is, gij zult elkander lief hebben. En als je in Efeze 2 vers 4 kijkt. Maar God die rijk is in zijn barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden. Zie je het? Wij waren dood door de misdaden. Dus hij is niet pas van mij gaan houden achteraf. Ja, dat veel mensen denken, spreek me met mensen, religieuze mensen, en die denken, ik moet allerlei dingen doen en dan zal ik in de hemel komen, hopelijk. Ja, dus dat is afwachten of hij dan... Maar dat is geen liefde. Dat is die onvoorwaardelijke liefde. Hij is rijk in barmhartigheid. En dan, hoezo? Door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. Klaar. Ook toen wij dood waren. Door de misdaden. En dat is natuurlijk een liefde die vreemd is voor ons in de wereld. Want als je naar 5 vers 2 gaat, dan zegt hij tegen ons weer, kijk. En wandelt in de liefde. Gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer goden tot een welriekende reuk. En vergelijk het weer met Christus, zie het, zoals Christus naar de Vader, zegt Paulus tegen ons, wandelt in de liefde zoals Christus ook ons lief gehad heeft. En later zegt hij het ook over man en vrouw. En dat zegt hij, wat zegt hij dat in... vers 25, ja. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Dus als ik dat allemaal zo lees, dan denk ik, ja, hoe ga ik nou liefde begrijpen? En als ik zie hoe de wereld dat laat zien, of de woordenboeken misschien omschrijven. Maar mijn referentie van liefde is, niet die emotionele kant, is puur gebaseerd op de wetenschap dat Christus voor mij aan het kruis gestorven is. Terwijl ik een zonde was, dood in mijn zonde, onvoorwaardelijk van mij hield. En dat is voor mij dan mijn referentie, maar ook voor mij de motivatie om bijvoorbeeld ook in die liefde te gaan wandelen in de wereld, naar de mensen te kijken, goed voor je vrouw te zijn. Dat is het. En dan gaan we ook begrijpen, 2 Korinthe 5 vers 14, waarom doe ik de dingen in deze wereld met geloof? Wat is mijn motivatie? Nou, als je die tekst allemaal zo eventjes op een rijtje zet, dan zegt hij 2 Korinthe 5 vers 14, wat zegt hij daar? Want de liefde van Christus dringt ons. Nou, dan moet je de liefde van Christus kennen. En er zijn mensen die denken, ja, ik hoop het, ik hoop dat hij van me houdt, ik hoop dat ik ook in de hemel kom, ik hoop dit, en weet je wel, die weten het niet. Die weten het niet. Maar wij weten het wel. Paulus wil ook niet dat wij onwetend zijn, maar wetend. Dus een aantal teksten op een rijtje gezet. En dan zeg je toch, ja, ik heb het er ook op gezet. Begrijpen wij nu 2 Korinthe 5 vers 14. Ja, dat is dat de liefde van Christus mij dringt. Het is niet mijn liefde. Ik hou natuurlijk voor hem. Ja, dat hebben we net gelezen. Maar dat komt omdat ik weet dat hij van mij houdt. En het is zijn liefde die mij motiveert. Die mij dringt om de Heer te willen dienen. Er zit geen enkele motivatie van angst. Of werken doen wij. Dat spreken we helemaal niet over. Ik spreek puur over zijn liefde voor mij. En we weten dat mensen in het christendom allerlei dingen doen, maar met verkeerde motieven. De liefde heeft alles te maken met de activiteit die de liefde van God produceert in ons leven. Ja, exact. Dat klopt. Dat is 2 Korinthe 5 vers 14. En wij weten dat nu omdat hij het eerst in ons begonnen is. En het gevolg van zijn liefde in ons leven is dat dat hoort te worden tentoongesteld voor de opbouw van anderen. Want de liefde bouwt op. De liefde sticht. Als je zit alleen om kennis op te doen, je kan tientallen preken luisteren, ook op de site of in Amerika, en je kan het allemaal heel veel kennis opbouwen, maar je hebt er niks aan als het bij die kennis blijft. Want kennis alleen sticht niet. Kennis sticht niet. Ja, jezelf wordt opgebouwd. Maar dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Het is voor de opbouw van anderen. Dat is de uitwerking van Gods liefde in ons. Zie je, dat is dus, ja, in het Engels dat woord is charity. Ja? Dat die liefde gaat werken in mij naar die ander toe. Dat heeft Christus toch ook gedaan? Zijn houding moet ook, dat gevoelen zij ook in nu, wat ook in Christus was. Hij heeft de hemelse heerlijkheid verlaten. Hij is naar beneden gekomen, is aan het kruis gestorven en gehoorzaam tot de dood aan het kruis. Dus ja, alle liefdeactiviteit in ons leven hoort uit God te vloeien en anderen te wijzen op de liefde van God. Liefde is de activiteit van Gods liefde zichtbaar zijnde in ons leven. Nou, gaan we mee naar 1 Korinthe 13. 1 Korinthe 13. Daar spreekt Paulus over de liefde. Nou, en men gaat over 1 Korinthe 13. Dat doen wij nu ook, om een aantal dingen te laten zien. Maar als je over liefde ook veel wil lezen, dan moet je 1 Johannes gaan lezen, de brief. Daar staat er ook vol mee. Maar Paulus heeft het hier bij de Korinthe geschreven. Waarom? Omdat hij zag van alles, behalve liefde. Dus ze roemden in al hun gaven en wat ze allemaal hadden. Tekenen en zo. Kennis. En dan komt hij met dit stuk. Het is juist, 1 Korinthe 13, het is een heel mooi stuk en het wordt vaak gebruikt. Maar het is een vermaning naar de Korintiërs toe. Hij wijst ze terecht. Want kijk in vers 13, want ik heb hier ook staan, wat moet liefde bij ons beïnvloeden? Nou, vers 1, dat is onze spraak. Ik lees even die aantal versen. Al waren het dat ik de talen der mensen en de engelen sprak en de liefde niet had, zo waar ik een klinkend metaal of luide schel geworden. Dus alles wat je zegt is inhoudsloos. Al waar het dat ik de gaaf de profetie had en wist al de verborgenheden en al de wetenschap, en al waar het dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette en de liefde niet had, zo waar ik niets. Al waar het dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, al waar het dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven. De liefde is langmoedig. Dat waren de Korintiërs niet. Zij is goede tieren, dat waren ze ook niet. De liefde is niet afgunstig. De liefde handelt niet lichtvaardiglijk. Zij is niet opgeblazen. Zij handelt niet ongeschiktelijk. Zij zoekt zichzelf niet. Zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat niet meer. En dan krijg je over de profetie en dergelijke. En dan eindigt hij in vers 13. Geloof, hoop en liefde die blijven. Doch de meeste van deze is de liefde. Nou, dat is duidelijk een vermaning naar de Korintiërs. Hij zegt ook tegen de Korintiërs: de liefde sticht, maar de kennis maakt opgeblazen. Dus roemde in allerlei dingen. En ik vind het wel mooi als je dat zo ziet. Want ja, je komt natuurlijk in dit leven ook mensen tegen. En ook met de boodschap misschien. En die weten het allemaal heel goed. En die weten het allemaal precies waar alles staat. En ze kunnen het haar van uitleggen. Maar dan zie ik ook soms de opgeblazenheid. Ja? De kennis. Alleen. En dat maakt ons onhoogmoedig. Dus wat moet de liefde bij ons beïnvloeden? En dat zie je in vers 1. Ja? Dat is wat wij spreken. Hij zegt ook, al waar het dat ik de talen der mensen en de engelen sprak. Ja, dat heeft hij over zijn spreken. Maar ik had de liefde niet. Zo waar ik een klinkend metaal of een luide schel geworden. Dus de beste woorden, de meest vloeiende en meest welsprekende woorden, zijn zinloos voor God als ze niet de liefde van God tonen. Ja, wat is anders de boodschap? Zij kunnen anderen motiveren of troosten, of de terneergeslagenen aanmoedigen. Vergelijk Efeze 4 vers 15, hè? Dan zegt hij ook, de waarheid betrachtende in liefde. Dus wij hebben de waarheid. Dat zeg ik wel eens, vader, hebben de waarheid? Zeggen we ja. Mensen kunnen dat hoogmoedig vinden. Dus, let op, ja, maar hoe ga ik dat brengen aan de mensen? Ja? Is dat, ik kan het mooi spuien, of heb ik een doel ermee? Dus als je bij mensen praat, en ik ook, met een klant of zo, het doel is natuurlijk toch altijd, ik probeer die persoon te winnen voor het evangelie. En dat is de liefde van Christus. En iemand die niet recht weet te snijden, maar wel gered is, probeer ik toch naar het recht snijden te krijgen. Ja, waarom? Omdat ik weet dat dat het is. Ja, natuurlijk weet ik dat. Maar ik weet ook wat het voordeel, de nuttigheid van die persoon is, als hij het woord en waarheid ook recht gaat snijden. Dat is toch de liefde? Je wilt toch, wat is nog meer geweldig dat die persoon weet dat de doop in zijn dood, dat dat niet met water is. Dus toch, dan zitten we hier toch allemaal heel blij vanwege dat feit dat we dat weten. Dat is wat de liefde van Christus in mij werkt om dat aan die andere persoon in liefde te brengen. Dus dat is wijze, kijk, het staat ook, alle liefdeactiviteit in ons leven hoort uit God te vloeien en anderen te wijzen op de liefde van God. En onze spraak wordt erop beïnvloed. Maar als het niet uit de liefde van God voorkomt, zijn ze aanstootgevend voor het oor van God. Als wij woorden spreken die de liefde van God verklaren, wordt dat niet altijd met instemming begroet door degene om ons heen. Nou, dat is waar. Maar ja, je ziet het. Paulus zegt, ik kom niet met uitnemendheid van woorden. Een hele mooie. Tuurlijk, je wilt het allemaal goed doen. Het is leuk op de site, je wilt het allemaal mooi aankleden. En je wil ook graag. Je kent natuurlijk ook mensen om je heen. En sommigen kunnen het heel mooi vertellen. Mooie zinnen. Maar we zijn allemaal verschillend. Maar het gaat natuurlijk om de inhoud van de boodschap. En dat we niet op mensen gaan vertrouwen, maar op wat er verteld wordt. Het gaat niet om de mooie woorden, het gaat of de liefde van God verklaard wordt. En dat is natuurlijk niet altijd, wordt dat met gejuich begroet. Dat weten we allemaal. Dat is niet zo. Meer niet dan wel. En in 2 Timotheüs 4 vers 4, en zullen hun gevoren van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen. Waarvan Paulus zegt, ja, jullie zijn afgeweken naar een ander evangelie. Is ook een fabel. Voor nu is het een fabel. Een ander evangelie. Als je naar de wet gaat. En heb je hen ooit net zo gevoeld als Micha, Gods profeet, toen de koning van Israël niet wilde horen naar hem? Ik weet niet wie je kent. Iedereen kent Micha toch wel? Micha. Ja, het boek Micha. Maar profeet Micha. Niet iedereen zal denken, hé, wie is dat? En Micha, dat was die persoon die tegen Agab profeteerde. En misschien kunnen we even kijken naar 1 Koningen 22. En Agab, dat was natuurlijk een verschrikkelijke koning. En in 1 Koningen 22, vers 6, ze halen Micha erbij. Want er zijn daar, ik dacht, hoeveel waren het niet, heel veel profeten. Die werden raad gevraagd. Maar dat waren allemaal valse profeten. Of ze ten strijde moesten trekken of niet. En de koning van Israël, want het was koning Agab. En even kijken, 1 koning, even kijken, het was ook koning Agab. En het was koning Jozefat, ja, inderdaad. En kijk maar in vers 5. Verder zei Jozefat tot de koning van Israël. Dus je had dit 10-2 stammenrijk, hè? Agab van Israël. En je had Jozefat van de twee stammen, Benjamin en Juda. En die was naar Agab gegaan. En toen kwam het verhaal, we willen ten strijde trekken tegen die vijand, gezamenlijk. Nou, en in vers 5 zegt Jozefat, dat was op zich geen slechte koning. Ja. Ik geloof dat hij wel iets minder goed eindigt, maar het was wel een reformator. Maar die zegt dus, vraag toch als heden naar het woord des Heren. Ja, met andere woorden, laten we de Heren vragen. En toen vergaderde de koning van Israël de profeten omtrent 400 man. Zie je, 400 profeten. En hij zeide tot hen, zal ik tegen Ramoth en Gilead ter strijde trekken, of zal ik het nalaten? En zij zeiden, trek op, want de Heere zal hen in de hand des konings geven. Maar Jozefat zeide, de koning van Juda, is hier niet nog een profeet des Heeren? Een echte profeet. Dat wij het van hem vragen mochten. Toen zeide de koning van Israël tot Jozefat, er is nog één man om door hem de Heere te vragen, maar ik haat hem, omdat hij over mij niets goeds profeteert, maar kwaad. Micha, dat is de profeet, de zoon van Jimla. En Jozefat zeide, de koning zegt niet al zo. Toen riep de koning van Israël een kamerling en hij zeide, haal haastelijk Micha, de zoon van Jimla. Je ziet hoe de koning over aan Micha dacht, hè? Niet veel goeds. Hij haatte hem. En waarom? Omdat hij niet profeteerde wat de koning graag hoorde. Ja? En dat is met de boodschap van genade ook. Nu, ja, niet iedereen wil graag horen wat wij vertellen. En dan keert men af naar de fabelen. Maar is dat dan omdat de boodschap die wij vertellen, dat het een leugen is? Nee. Ze zullen gekieteld worden. En Agab wil niet de waarheid van het woord van God horen. Ja? En daarom dacht hij slecht over hem. Dus kijk. Toen profeteerde, zei die profeten zeggen allemaal, ga wel. En dan in vers 13. De bode nu die heen gegaan was om Micha te roepen, sprak tot hem zeggende, zie toch, de woorden der profeten zijn uit één mond goed tot de koning. Dat toch uw woord zij gelijk als het woord van één uit hen en spreek het goed. Dus die bode zegt tegen Micha, ja, die 400 profeten, die hebben allemaal geprofeteerd ten gunste van de koning, maar ja, jij moet natuurlijk wel hetzelfde zeggen. Je moet niet iets anders gaan zeggen. Dat is wat hij zegt. En wat is dan het antwoord? Is Micha een mensenbehagen? Paulus zegt ook, zal ik mensen behagen? Als ik mensen zou behagen, dan zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Dus als Micha een mensenbehagen zou zijn, dan zou hij zich gewoon aansluiten. En dan zou hij mee profiteren. Maar wat zegt hij? Zo waarachtig als de Heere leeft, hetgeen de Heere tot mij zeggen zal, dat zal ik spreken. En daar gaat het om. Dus hij doet niet mee met de rest, maar wat de Heere tot mij zeggen zal, dat zal ik spreken. Hey, spreken, zie je het? Daar hebben we het over. De liefde moet ons spreken beïnvloeden. Micha houdt van de Heere. Die andere profeten niet hoor. Dat zijn valse profeten. Absoluut niet. Dus onze woorden horen de waarheid van de liefde van God over te brengen. En dan zal God blij zijn. En dat is het enige wat telt. Dat is het enige wat telt. Dus niet een volle zaal. Niet of je heel veel mensen hebt die maar luisteren of kijken. Of dat we een mooie organisatie hebben. Het gaat erom wat de Heere zegt. En dat zal ik spreken. Ook al heb ik de hele menigte tegen mij, Micha. Het kan je leven kosten. Hij werd ook gelijk in de gevangenis geworpen trouwens. Ja. Maar het ging om, en waarom doet hij dat? Ja? En dat moet bij ons ook in ons spreken, het staan voor de waarheid, zegt Paulus, in liefde, wees daar een voorbeeld van. Nou, en niet afkeren naar de fabelen. En dan zie je in 1 Korinthe 13 vers 2, laten we de volgende pakken. 1 Korinthe 13 vers 2. En zo is het trouwens altijd, als je het Oude Testament ziet, trouwens alle mannen gods, ja, gingen altijd tegen de stroom in, ja. En de mensen die dat niet leuk vonden, ze gingen ze vervolgen, of ze werden natuurlijk een kopje kleiner gemaakt. Dat zo gaat het altijd. Nou, wat moet de liefde bij ons beïnvloeden? In 1 Korinthe 13 vers 2 zegt Paulus, al waar het dat ik de gave der profetie had en wist al de verborgenheden en al de wetenschap, en al waren het dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette en de liefde niet had, zo ware ik niets. Zie je, Paulus zegt hier, al waren het dat ik wist al de verborgenheden en al de wetenschap. Dat is kennis, ja, dat is verstand hebben in de dingen van de Heer. Al wist ik al de verborgenheden. Nou, Paulus weet toch al de verborgenheden, tenminste op dat moment, tot wat hij toen wist. En hij krijgt natuurlijk nog meer openbaring, dat weten we. Maar hij zegt, al weet ik het allemaal, dan zeg je uiteindelijk toch, als ik die liefde niet heb, dan ben ik dus helemaal niks. Ik heb hier ook staan, spreekstoelen zijn gevuld met briljant geïnformeerde mensen. Ik hoorde van de week nog, dat is een vriend van een zoon van me, die studeert voor dominee. En 7 jaar geloof ik, toch? Zei hij toch? 7 jaar. Hij zit nu in zijn 3e jaar. En ik ken hem ook in zijn dagelijks leven, maar ik heb hem ook op zondag gezien. Het is toch een heel andere jongen staan. Glimmend gepoetste schoenen en alles. En hij ging dan ook, gaat hij ook mee en moet je het leren allemaal. Kijk er niet op neer. Alleen, ik heb ook gesprekken met hem gehad. En toen zei hij op een gegeven moment, met allerlei vragen, zei ik, ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand er overal antwoord op had. En dan studeert hij 3 jaar. Aan een universiteit. Voor dominee. En dan moet je nog 6 jaar. En nog weet hij niks. Ja? Maar goed, let op. Paulus zegt, kennis maakt opgeblazen. De liefde sticht. Dat is nou zo'n moment, hè? Dat is nou zo'n moment. De liefde sticht. Dan kan je daar zitten kijken, ha ha ha. Hij weet het niet, ik weet het. Nee, natuurlijk niet. Ik heb ook geprobeerd hem natuurlijk dit bij te brengen. Waarom? Omdat je weet, hij zit in de strik van de duivel. En dat is niet wat de Heer wil. En hier spreekt hij over het geestelijk verstand en inzicht. Maar je ziet hier, en daarom kwam ik er net op, preekstoelen zijn gevuld met briljant geïnformeerde mensen, die wel de schriften kennen, maar zijn gemotiveerd door iets anders dan de liefde van God. Ik weet niet wat de motivatie is. Misschien aanzien. Toch? Je hebt een titel. Ja, misschien een goed salaris, al dat soort dingen. Het zou kunnen. Maar niks hoort ons meer te bewegen dan de Heere te dienen, dan zijn liefde voor ons. Al ons geestelijk verstand, wijsheid, geloof zouden hun wortels zo verankerd in de liefde van God moeten hebben, dat het ons verteert, verslindt, zeg maar, ons helemaal in beslag neemt. De Heer Jezus zegt op een gegeven moment ook, de ijver voor uw huis heeft mij verteerd. Ja? En waarom? Vanwege de liefde voor de Vader heeft hij zich geijverd. Als je mij lief hebt, zegt hij ook, dan zul je mijn geboden ook doen. Als je mij echt lief hebt. In Efeze 3 vers 17, opdat Christus door het geloof in uw hart te wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Dat is het gebed van Paulus in Efeze 3. Hij buigt zijn knieën tot de Vader en hij bidt tot de Vader dat Christus door het geloof in uw hart te wonen. En hij woont in hun hart, dat weet je. Iedere gelovige is de tempel van de Heilige Geest. Christus woont in je hart. En als zijn gebed is dat hij voor ons, voor de Efeziërs toen de tijd, maar ook voor ons in feite, dat Christus door het geloof in ons harten zal gaan wonen, dat heeft te maken met het geloof in praktijk, gehoorzaamheid. Dat Christus dan in je hart komt wonen. Dat je gaat ervaren de bekrachtiging en de versterking. Dat jij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Zie je weer dat hier het eerste staat? Dat je in de liefde geworteld en gegrond zijt. Daar begint het mee. Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat. Dus de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat. Dus bekennen de liefde van Christus. Ja, dat je dat, ja, je zou kunnen zeggen, gaat ervaren. Hoe doe je dat dan? Dus het heeft allemaal gebaseerd op kennis. En natuurlijk beïnvloedt mijn stemming. Ik ben blij. Van de week vroeg ook, ik weet niet meer wanneer het was. Maar ben je blij? Ja, in de Heer ben ik altijd blij. Maar ik heb ook eens momenten dat ik natuurlijk niet blij ben. Omdat er dingen gebeuren in mijn leven. Maar in de Heer, nee, dan ben ik altijd blij. Tuurlijk. En die kennis, de bekennende liefde van Christus, die gaat de kennis te boven. Dat is kennis, het weten. Het dingen weten. Bekennen, Adam bekende Eva. Dat is gemeenschap hebben. Het woordje bekennen. Ja? En die liefde, dat is het gebed van Paulus, dat Christus in ons hart zal gaan wonen en dat wij zullen gaan begrijpen, zie je het? Begrijpen met je verstand de liefde van Christus. Dus er staat niet zozeer van dat je gaat voelen de liefde van Christus. Wie voelt hier de liefde van Christus? Kan je dat voelen? Ik niet. Ik weet het. Ik voel ook. Ja, ik weet dat Paulus van me houdt. Ja, we hebben ook wel zo'n momenten dat je denkt, houdt ze wel van me. Maar dat weet je, dat denk je niet. Want je weet dat het zo is, ja? Ook al zijn de situaties soms anders. Zie je dat het niet gebaseerd is op het voelen. Het is gebaseerd op weten. En dat is wat hier ook zegt, Paulus. Ja? Dat je gaat begrijpen met al de heiligen. Dus wat die liefde en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Zie je het? Ik moet het weten. Maar dat ik ga begrijpen, ik ga daardoor begrijpen, ervaren en dan weet ik dat. En die gaat de kennis erboven, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. De Heilige Geest is ons gegeven en de hoop beschaamt niet. Waarom niet? De liefde van God is in onze harten uitgestort. Waar is de liefde van God uitgestort? In ons hart. En in ons hart, daar zitten natuurlijk mijn emoties, mijn gevoelens. Daar zit mijn wil. Daar geloof ik mee. Dat is wat ik met mijn hart. En de liefde van God is in dat hart uitgestort door zijn geest. Dus als die in ons hart is, en waar is mijn hart? Mijn hart is een onderdeel van mijn ziel. En mijn ziel, dat ben ik. Dus dichterbij kan gewoon niet komen. En dat zich zal manifesteren in ons leven. Dat het net zoals een gebed voor ons zal zijn, zoals het bij Paulus was. En dan heeft het invloed natuurlijk op ons. Het staat hier bij onze offeranden. Want 1 Korinther 13, vers 3. Daar zegt Paulus dat ook. En nou, als je om je heen kijkt in de wereld. Dat is wel iets wat natuurlijk heel veel gebeurt. Want Paulus roept ons ook op onze lichamen te offeren. Welke is onze redelijke godsdienst. Maar al die offeranders die ik in de wereld zie, dat zijn geen redelijke godsdienst hoor. Want kijk, 1 Korinther 13 vers 3. Al waren het dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde. Of al waren het dat ik mijn lichaam overgaf opdat ik verbrand zou worden en had de liefde niet. Zo zou het mij geen nuttigheid weten. Nou, ik weet wel, in de middeleeuwen zijn er heel veel zijn er verbrand. Ja, maar die hadden de liefde wel hoor. Dat ging om de Bijbel. Dat hij in de mensentaal kwam. En waarom gaven ze hun leven ervoor? Ja, omdat ze kenden de Heren. Ja? En ze gaven hun leven ervoor. Zodat wij die Bijbel konden lezen. Dat is onvoorstelbaar. Die al die tijd verboden was geweest. En ze gingen zingend de brandstapel. Dat gebeurde. Dat was uit liefde. Maar er zijn er ook die heel veel denken daarmee iets te verdienen. Ja? We kennen de verbranding ook wel in Tibet en dat soort dingen. Dat zijn dan wel weer andere godsdiensten. Maar al geef ik alles mijn goederen tot onderhoud der armen, zie het? En als we dat doen, op zich is dat natuurlijk niet verkeerd. Als je het doet, zeg je niks er tegen. Als jij je geld aan armen geeft, is toch een goed doel. Alleen, de motivatie erachter, daar is waar God naar kijkt. Kijk, wat de spreuken zegt ook, dat ploegen zonde is. Dat zegt ergens in spreuken. Dat is die voor een ongelovige, is ploegen zonde. Waarom? Is ploegen verkeerd? Nee, op zich niet. Maar als ik bijvoorbeeld ploeg, of zou zeggen als gelovige gaan werken, dan doe ik wat God zegt. Ik moet, wie niet werken zal ook niet eten. Ja? Dus is geen zonde. Maar een ongelovige die werkt, wat hij ook doet, alles wat hij doet, in Gods ogen is altijd zonde. Ook al is het goed werk. Maakt er helemaal geen bal uit. Het is altijd zonde. Bij ons is het anders. Want hier, kijk. Zonder liefde is Paulus niets. Ja, en dat iemands offer zonder liefde hem geen nuttigheid geeft. Wat betekent dat? 1 Korinther 3 vers 12 tot met 15. Dat gaat natuurlijk over de werken die beoordeeld worden voor de rechtstoel van Christus. Alle werken der gelovigen die door iets anders dan door de liefde van God worden ingegeven, zullen louter en alleen dienen als brandstof voor het vuur. Laten we even kijken naar 1 Korinther 3. Want die teksten kennen wij natuurlijk, neem ik aan, heel goed. En wij worden daar beoordeeld. Het gaat over de werken. Hè? En voorheen dacht je, nou ja goed, hoe meer ik doe. Maar Paulus spreekt over hoe je daarop bouwt in vers 10 aan het eind. Hoe bouw je erop? Niemand kan een ander fundament leggen in vers 11 dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. Maar in vers 10 zegt hij, ik heb als wijsbouwmeester dat fundament gelegd. En als je daarop bouwt, daar gaat het om. Hoe bouw jij erop? Oké. Goud, zilver, kostelijke stenen hoor je stoppelen. Van Paulus, ja, de brief van Paulus volgt, dan goud, zilver, kostelijke stenen. En Iegelijks werk, vers 13, zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt, en hoedanig ieder Iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden, maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo door vuur. Het gaat natuurlijk niet om alleen dat je het woord waterrecht weet te snijden. Het gaat erom dat je bouwt. En hoe bouw je erop? En hier is, ik heb hier ook staan. Als het niet door de liefde van God ingegeven is, dan zal het alleen maar dienen als brandstof voor het vuur. Die werken. Hoezo? Waarom doe ik die werken? Oké, is dat om dat te verdienen? Nou ja, voor de rechtstoel van Christus, in mijn positie later, dat zou, ja, dat vind ik ook fijn, natuurlijk, zeker. Maar wat is nou de allergrootste motivatie dat je staat voor dit woord de waarheid? Is dat puur gewoon omdat je weet, ja, het is de waarheid. Ja, dat is de waarheid, natuurlijk. Maar deze waarheid heeft mij wel enorm veranderd en mijn leven beïnvloed. Gods liefde, ik kan toch wel zeggen dat Gods liefde met het woord de waarheid heeft gesneden, voor mij, echt goed ben begrijpen. Ben gaan begrijpen. Toch, daarvoor dan weet je ook wel, hij is voor mijn zonde gestorven. Ja, maar de Romeinen 6 bijvoorbeeld alleen al. Dat is enorm, tot enorme grote hoogte gegroeid. Ja, Efeze, dat je dat leest. Ik heb de verzoening, ik heb een plaats in de hemel gekregen. Het is niet voor niks de evangelie van Gods genade. Dus je ziet van, mensen, kinderen, ik hoef niks te doen. Hij heeft alles al gegeven. Uit liefde voor mij. Nou, dat is toch voor mij die motivatie geweest om voor deze waarheid te gaan staan. Het is de waarheid, maar wat een waarheid is dat? Ja, dat ik nu mijn positie in Christus ga begrijpen. Dus zoals Paulus ook zegt, je kijkt in die spiegel en ik word naar zijn beeld veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. En die zit in 1 Korinthe 13 zitten we, als we teruggaan. En dat hij ook zegt aan het eind in 1 Korinthe 13, vers 12. Want wij zien nu door een spiegel in de duistere reden, maar als dan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar als dan zal ik kennen gelijk ik ook ik gekend ben. Ik ben door God reeds gekend, toch? Dat hebben we in het begin gelezen. Maar nu ga ik ga steeds meer ontdekken hoe hij mij ziet. En dat is alleen maar geweldig. En dat is de motivatie, de liefde die mij dringt om voor deze boodschap te staan. Niet alleen om te weten, maar ook om het te doen en de Heer te dienen. Gemotiveerd hierdoor. De liefde is de motivatie om voor de waarheid te staan en werken te doen voor zijn wil en plan. En dan worden die werken, worden dus, ja, de werken, God kijkt naar de motivatie van je werken. Ja? David was een man naar Gods hart. Maar hij heeft ook veel dingen gedaan dat je denkt, nou. Want als je in de wereld kijkt, er zijn natuurlijk allemaal organisaties en men doet van alles en nog wat. Ook christelijke organisaties. Maar wat is de motivatie erachter? Moet de liefde van God, van Christus zijn. En veel mensen die zijn gemotiveerd. Maar helaas is het soms, al is het misschien oprecht, helaas is het dan toch verkeerd. Paulus zegt, wat ik gebouwd heb, dat wordt beoordeeld. En in 1 Timotheus 4 vers 8, kijk, de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de godzaligheid is tot alle dingen nut. Inderdaad. Lichamelijke oefening is de menselijke inspanning van gelovigen om aanvaarding of eigenwaarde te verkrijgen van zowel God als van mensen. Dus waarom doe ik dingen? Waarom offer ik mijzelf op? Waarom ga ik naar in de zending bijvoorbeeld? Of waarom ga ik geld geven? Al dat soort dingen, ja. Lichamelijke oefening. Bijvoorbeeld vasten op vrijdag, vis eten. Ja. op bepaalde dagen. Jezus zei het al, hè? Ja, waarom moet iedereen zien dat jij vast, hè? Je zit in zakken en als er gezichten gaan zo. Uitgestreken gezichten, ja? Het is allemaal lichamelijk oefening. Maar het gaat om de godzaligheid. Het gaat niet om aanvaarding van mensen te krijgen, ja? De farizeeën ook, er waren er genoeg die dachten, hé, die wisten dat hij de Messias was. Maar ze kwamen er niet vooruit. Want ze hadden de eer van mensen meer lief dan de eer van God. Hebben ze ook die liefde? Maar er is geen eeuwigheidswaarde, ja? Je kan op korte termijn, kan je natuurlijk door lichamelijke oefening en eer, macht en geld krijgen. Want daar draait het in het leven om, ook in de religieuze wereld, ja? Eer, macht en geld. Maar ja, de ongelovige religieuze mens denkt door goede werken eeuwig leven te verkrijgen en in dit leven ze eer te krijgen en te behalen, ja? Maar dat zijn geen liefdewerken, maar werken voor de eigen gerechtigheid. Alle eer die ze nastreefden is tijdelijk en eindig en brandstof voor het eeuwige vuur. Ja, sorry, maar zo is het. En dat fotootje erbij, rust in vrede, een grafsteen. En dan moet ik ook wel eens denken, ja, het leven duurt even, maar op het moment dat je leeft, denk je dat het allemaal heel lang duurt. En ongelovige mensen denken ook zo. Dus je kan proberen, ik moet een huis, ik moet dit. Ik denk wel ook eens, ja, mijn vader die was bijvoorbeeld hier ook voorzitter van de middenstandsvereniging. En iedereen kende hem. En ja, maar die is vanaf 1986, ligt hij op de begraafplaats. Ik denk, wie kent mijn vader daar nog hier dan? Wie heeft het daar nog over hem? Niemand. Op dat moment denk ik dat de hele wereld die kent, is belangrijk, eer, macht en aanzien. Maar uiteindelijk, je ziet het, Romeinen 5 vers 12, gelijk door één mens de zon in de wereld ingekomen is en door de zonde de dood en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke wij alle gezondigd hebben. Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Het eindigt allemaal in het graf. Al die menselijke inspanning, het heeft allemaal geen enkele nut. En al die inspanningen zijn niet ingegeven door de liefde van God. Het eindigt. En dit principe geldt ook voor elke geredde persoon, voor ons, ja? Als wij in de geest zullen wandelen, ja? Kijk in Romeinen 8 vers 13. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werking des lichaams doodt, zo zult gij leven. De ongelovige mens, die niet gemotiveerd is door de liefde van God, de religieuze mens, die niet gemotiveerd is door de liefde van Christus, ja, die doet zijn dingen om met andere motieven, om andere dingen te bereiken. En die hebben allemaal met eigen gerechtigheid te maken, eigen verdiensten, met eer, aanzien en wat voor motieven nog meer. Maar het eindigt allemaal met de dood. Maar dat is voor de gelovige die in het vlees leeft, dat principe precies hetzelfde natuurlijk. Wat die tekst ook zegt. Als naar het vlees leven zult gij sterven geestelijk. Maar door de geesten werking des lichaams dood, zo zult gaan leven. En de liefde is de activiteit van Gods liefde gedemonstreerd in ons leven. Het is meer dan de hele tijd zingen van hoe groot zijt gij en oh, je kent die opwekkingsliedjes. Allemaal over de liefde, liefde, liefde. Ja. Maar dan zie ik geen krachtig resultaat in de gelovigen zelf. Wij horen, de jeugd staat hier volgens ons vers bovenaan van 1 Timotheus. Horen jullie, maar ook wij, in liefde een voorbeeld te zijn van de gelovigen. En wat is nou dat voorbeeld? Wat is nou het voorbeeld van een gelovige in liefde? Nou, je ziet het. Het hoort te beïnvloeden onze offerand, dus ons dienen van de Heere. Ons spreken. Ons verstand. Dat we moeten dingen begrijpen in de Bijbel. Daardoor ga ik ook de liefde steeds meer begrijpen van de Heer. En dat zal mij motiveren. Maar betekent dit dat wij ons moeten aansluiten? Wat is Gods liefde? In actie, zeg maar. Of geven aan allerlei acties, zoals inzamelingsacties, hulpacties, woningbouwprojecten, onderdakstichting. Al dat soort dingen, er zijn er genoeg van. Er zijn genoeg organisaties. Ja? Maar het belangrijkste is dat wij gaan onderscheiden, ja, wat goed en wat fout is. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij wordt zelf van niemand onderscheiden. Wij onderscheiden alle dingen. Ja? Door het woord van God. En alles wat er vanaf wijkt. En Paulus roept ons ook op. Dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen, opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen. Kijk, opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Dus hoe wordt ons liefde meer overvloedig? In erkentenis en alle gevoelen. Wat is gevoelen? Je zegt wel eens, ja, ik voel dat dat goed is of fout is. En dat hoeft niet altijd een gevoel te zijn. Een gevoel is ook een oordeel, gebaseerd op Gods woord. En dat is wat het gebed van Paulus is. Dat onze liefde meer en meer overvloedig wordt in erkentenis en alle gevoelen. Zodat we begrijpen, alles wat afwijkt van de waarheid en daarvan verschil, dat we dat gaan beproeven. Gaan zien. En dan, opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Dus dat wij oprecht zijn en zonder aanstoot te geven in dit leven. Tot de dag van Christus. Dat wil zeggen, ja, misschien maak je het mee, die dag van, ja, je maakt het mee, maar bij leven en welzijn. Maar in ieder geval, als je dat zegt, tot de dag van Christus tegen een gelovige, dat betekent gewoon zijn hele leven lang. Oprecht zijn en zonder aanstoot te geven. Wij dienen te onderscheiden alle dingen in deze wereld. En wij kunnen dat. Met dit woord, rechtgesneden. Ja? Het leert ons hoe te wandelen. We weten dat God van ons houdt. En ook dat die liefde door ons aan de gelovigen worden, aan de wereld wordt doorgegeven. En als we de liefde in de Bijbel bestuderen, dan zien we ook dat de dingen die God lief heeft, dat dat dezelfde dingen zijn die wij ook horen lief te hebben en in bezig te zijn. Dus als Paulus zegt, ja, wees in, hoe zegt hij ook weer, word niet gelijkvormig aan deze wereld, ja. Moest gewoon het over een vriendschap met de wereld, ja, in Jacobus. Wie een vriend van de wereld wil zijn, wordt een vijand Gods gesteld. Nou, dat is niet voor ons. Want wij worden nooit tot een vijand Gods gesteld, want wij zijn verzoend met hem. We hebben vrede met God. Maar toch het hele wereldsysteem, dat is waarin we leven, ja. En dat is niet gemotiveerd door de liefde van God. Dat zijn wij. Die leven in een krom en verdraaid geslacht. En de liefde waar wij over spreken. Je hebt vele godsdiensten in deze wereld. Maar er is geen godsdienst in de wereld. Waar iemand voor de zonde van de mens gestorven is. Omdat hij van hem hield. En is opgestaan voor zijn rechtvaardigheid. Dus wij zijn degene. Als het over liefde gaat in deze wereld. Als enige in staat. Om de mensen te kunnen vertellen wat echt de ware liefde is. Totale acceptatie door God, de Vader. Dat heeft hij laten zien aan het kruis. En dat we daar ook een voorbeeld van mogen zijn. Als vertegenwoordigers van gelovigen. En dan moet je het woord in water snijden. Natuurlijk, daarvoor ken je ook wel de liefde van Christus. Hij stierf voor je zonde. Maar dan ga je allemaal naar tekst. En dan kom je allemaal in als dan terecht. Als dan het evangelie van het koninkrijk. Wij praten anders. Wij praten vanuit een totale geaccepteerd zijn. Wat er ook gebeurt. Al mijn zonden zijn vergeven. Ik ben gerechtvaardigd. Het zal bij mij. Ik hoef niks op te bouwen of te verdienen. Of op te bouwen dat hij mij gaat meer. Nee, dat heb ik al gekregen. En zo sta ik in het leven. En dat is het unieke van iemand die recht snijdt. Want die niet recht snijdt, die staat zo niet in het leven. Bestaat gewoon niet. Altijd het als dan in je hoofd zitten. Ik moet dit, ik moet zo, want anders. Maar zijn liefde voor mij, hoe erg het ook zal zijn, zal nooit, nooit verminderen. En niemand kan daar scheiding tussen brengen. En dat is een geweldige motivatie. Zijn liefde voor mij, als ik het ook begrijp, om in deze wereld zijn liefde te verkondigen. Dat we daar een voorbeeld van mogen zijn. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Dank u dat uw woord duidelijk is, Vader. En dat uw teksten dat ons leren, Vader. En dat verandert ons, Vader. En er is geen grotere motivator voor de verandering in ons leven, dat is te weten dat er iemand is die van ons houdt onvoorwaardelijk. En zelfs zijn leven heeft gegeven voor ons. Er zijn ook mensen die worden gedreven door haat, Vader. Dat is ook een motivatie om dingen te doen. Maar dat is de andere kant, Vader. Maar wij als geen ander in deze wereld, uw tempel, Vader, van de Heilige Geest, u kunt ons in beweging zetten. Juist doordat we gaan begrijpen en gaan zien uw liefde vanuit uw woord, Vader. En dat we daardoor een voorbeeld mogen zijn van zoals het hoort te zijn. Zoals een gelovige zich hoort te gedragen in deze wereld. Dat vraag ik en dank ik voor ons allemaal. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Amen.